Het lied dat wij zojuist gezongen hebben sluit volstrekt aan bij het onderwerp wat ik in gedachten had. Alleen zou ik eigenlijk ter inleiding daarvoor met u moeten lezen Psalm 119. En zoals bekend neemt dat nogal veel tijd, dus dat doe ik niet. Maar in plaats daarvan lees ik ter inleiding Hebreeën 5. Hebreeën 5, vanaf vers 7. Nou, ik lees vanaf vers 4, waar staat: niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgene hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. En dat blijft vandaag ook zo. Alleen de zin die erop volgt, die zal ik dan maar inslikken. Want daar gaat het me nou niet om. Waar het me wel om gaat, is dat hier gesproken wordt over de Heer Jezus, van wie in heel dit Bijbelboek uitgebreid wordt vastgesteld dat hij opgewekt werd uit de dood. Dat God aan hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ook aangehaald reeds in Hebreeën 1 vers 5, maar geciteerd uit Psalm 2, ik doe maar net of dat bekend is dan. Hè. Er werd tot hem gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zodat bij die gelegenheid, ter gelegenheid van de opstanding van Christus uit de dood, hij werd aangesteld inderdaad tot zoon, officieel, en in het bijzonder uiteraard tot eerstgeborene, want dat is immers altijd het thema in het Oude Testament al. Het gaat niet om dat er een erfgenaam in het algemeen is. Het gaat erom wie van de erfgenamen, wie van de zonen inderdaad tot zoon, namelijk tot eerstgeborene, ook officieel gesteld wordt. En dat wordt hier van Christus gezegd, dat hij tot zoon werd aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. En aan dat eerstgeboorterecht, want daar gaat het dan over, zit min of meer automatisch ook vast koningschap en vervolgens ook priesterschap. Dat is ook het idee wat naar voren gebracht wordt in de schrift. Want in Psalm 2, waar die uitspraak staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, daar wordt de uitspraak in verband gebracht met het koningschap van Christus. En hier in de Hebreeënbrief, waar het geciteerd wordt, wordt het in de eerste plaats in verband gebracht met het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek werd ook geacht koning, zowel als priester, geweest te zijn. Daar zullen we het verder niet over hebben, want daar gaat het nou ook verder niet om. Maar wat hier in deze versen, vers 7 tot en met vers 9 eigenlijk staat, is dat de Heer Jezus uit de mensen genomen werd, nou dat stond al in vers 1 trouwens, dat hij uit de mensen genomen werd en gesteld werd voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Maar juist hij werd uit de mens genomen en dus, laten we zeggen, uitverkoren op een bepaalde grond. En die grond was niet zozeer, hoewel het ermee te maken heeft, maar die grond was niet zozeer dat hij nou eenmaal uit God geboren was, in de zin van dat hij door God zelf verwekt was, om het thema wat we in deze dagen min of meer geacht worden te gedenken. Maar zo staat het er niet. Het feit dat hij werd aangesteld tot zoon van God is gelegen in het feit wat hier in vers 7 en 8 in het bijzonder vermeld wordt, namelijk dat hij in de dagen zijns vleeses, want daar is het op gebaseerd, dat hij in de dagen zijns vleeses, de dagen vanaf zijn geboorte dus, dat hij in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft En dat is het dan eigenlijk, want dat is de hoofdzin van vers 7 en 8. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Er staat erbij hoe hij dat geleerd heeft, namelijk uit hetgene heeft geleden. En er staat ook bij onder wat voor omstandigheden hij dat geleerd heeft en waaruit die gehoorzaamheid blijkt. Namelijk uit het feit dat hij gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En die God tot wie hij bad, heeft hem ook inderdaad uit de dood verlost. Op grond van zijn gehoorzaamheid, want dat is de gedachte hier. En op grond van diezelfde gehoorzaamheid heeft God hem ook inderdaad aangesteld tot zoon, daarmee tot koning en daarmee tot hoge priester. Of met een variant daarop die hier in vers 9 genoemd wordt. God heeft hem aangesteld tot oorzaak der eeuwige zaligheid. Want dat is waar het om gaat. En om het gedeelte zelf te begrijpen, is het min of meer noodzakelijk dat wij verstaan dat gehoorzaamheid in de praktijk hetzelfde is als geloof. Meestal demonstreer ik dat aan de hand van één bladzijde eerder, de laatste verse namelijk uit Hebreeën 3. Maar degenen die afgelopen vrijdag in Urk waren, die zullen dit herkennen, want daar heb ik deze schriftgedeelte inderdaad aangehaald. En wel naar aanleiding van het feit dat in Galaten 2 in het bijzonder gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. En niet alleen in Galaten 2, meerdere malen, ook in Galaten 3 en daartegenover ook in Romeinen 3. En dat zijn precies de hoofdstukken waarin uiteengezet wordt dat de mens gerechtvaardigd wordt, niet uit de werken der wet, maar in het algemeen uit geloof en uit genade. Maar er staat er in het bijzonder bij dat onze rechtvaardigheid zijn oorzaak, zijn oorsprong, zijn basis, zijn fundament dus, als je het zo wil zeggen, vindt in geloof, maar in het bijzonder in het geloof van Jezus Christus. Ik ga die versen nou niet noemen, dat kost me te veel tijd. Maar de gedachte is dat zowel in Romeinen 3 als in Galaten 2 en 3, en daarna op nog enige schriftplaatsen, uitdrukkelijk gewezen wordt op dit feit dat de Heer Jezus een gelovige was, eigenlijk zoals er nooit een mens geweest was. Een mens namelijk die zozeer, zo ten volle zijn vertrouwen gesteld had op het woord Gods. En ik moet erbij zeggen dat ik mij bewust ben dat dat feit voor vele problemen oplevert. Maar die problemen komen voort uit een niet verstaan van de positie van de Heer Jezus als mens. De gedachte is immers dat hij weliswaar in de gestaltenis Gods was, maar dat hij zichzelf geledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, de mensen gelijk geworden is, Filippenzen 2, en gehoorzaam is geworden, daar staat het dus ook, en gehoorzaam, namelijk gelovig, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, en daarom, om die reden, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is dan geciteerd een beetje vrij uit Filippenzen 2, maar daar staat dus precies dezelfde waarheid dat God deze Jezus inderdaad verhoogd heeft, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Ik kan niet nalaten nu weer te citeren uit Handelingen 2 dus, hè, met de woorden van Petrus. Maar dat God deze Jezus, die immers gekruist was, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus. God heeft hem uitermate verhoogd op grond van zijn volkomen gehoorzaamheid aan God. Zijn gehoorzaamheid als mens uiteraard aan God. Dat is waar het om gaat. Dat die grote gehoorzaamheid van deze mens voor een deel zijn oorzaak vindt in het feit dat hij ook inderdaad op een of andere wijze goddelijk leven, bloed moet ik eigenlijk zeggen, maar goddelijk leven in zich had, dat zal wel duidelijk zijn, maar niettemin, het neemt niet weg dat de schrift uitdrukkelijk leert, ook deze Hebreeënbrief, dat de Heer Jezus Christus ons in alles gelijk geworden is, dat hij net als wij vlees en bloed heeft aangenomen, dat hij oude mens was en vervolgens heeft afgelegd, want dat staat allemaal in de schrift, dit laatste weer in Efeze. En dat betekent dus dat hij als mens inderdaad volkomen vertrouwd heeft op het woord Gods. Waar er nog bij komt dat datzelfde woord Gods inderdaad over hem sprak. En dat heeft hij ook inderdaad ingezien en geweten. En heeft ook vervolgens dienovereenkomstig gewandeld. En daar komt dat begrip gehoorzaamheid aan de orde zoals wij het dan tegenwoordig kennen. In de zin namelijk van dat hij ook deed wat hem opgedragen was. Maar ik zeg altijd, dat is niet de originele betekenis van de term gehoorzaamheid. Maar waar het om gaat, is dat hij inderdaad deze Deze dingen, dit woord Gods inderdaad in zijn hart. Hart is een hart geschreven, wat bewaarde in zijn binnenste, met woorden van gelijke strekking enzovoorts. En dat betekent dus dat hij inderdaad als gelovige in totale onderwerping van en in totale afhankelijkheid van dat woord Gods geleefd heeft. Daarbij ziende op de vreugde die hem voorgesteld was, want dat staat er ook uitgebreid bij. Nou, ik hier toch in Hebreeën ben, kan ik dat eerst wel even noemen. Dat is natuurlijk de bekende uitspraak uit Hebreeën 12 vers 2. En dat ik hem deze keer maar even opzoek is niet omdat ik toevallig in de buurt ben. Want u weet, meestal doe ik het niet en meestal citeer ik hem zomaar even. Dat doe ik nou weer wel, want ik heb u wat vreemds gehoord over Hebreeën 12 vers 2. En jongen, hè? Ik heb u wat vreemds gehoord, ja. Er staat namelijk dat wij, volgens vers 1, dat wij zouden lopen met leidzaamheid, dus leidend, maar dat wij zouden lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. En dat zou je nog moeten lezen in het licht van Hebreeën 11, waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat al die oud-testamentische gelovigen hun loopbaan gelopen hebben, daarbij inderdaad ziende op hun toekomende verlossing. Bijvoorbeeld, want ik heb het dan toch open liggen, ze hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen, vers 35 van Hebreeën 11. Ze hebben de eventueel aangeboden verlossing niet aangenomen, opdat zij een betere opstanding, betere verlossing dus, een betere opstanding verkrijgen zouden. Bovendien zouden zij volmaakt worden, dat is wat in vers 40 staat, onder andere. Maar die gedachte vinden we het hele hoofdstuk door, dat al die gelovigen inderdaad hun hoop gesteld hadden op de toekomstige vervulling van Gods belofte en eigenlijk de vervulling van die beloften pas in de opstanding. Daar gaat het om. Dat is ook wat van Abraham uitdrukkelijk gezegd wordt. Ze hebben de belofte niet verkregen, maar ze hebben die van verre gezien en geloofd en omhelst enzovoorts. En ze hebben hun hoop gesteld op de onzienlijke, om maar eens een paar termen uit het hoofdstuk dan te citeren. En in dat licht dienen wij hoofdstuk 12 vers 1 te lezen. Betekent dus dat wij onze loopbaan zouden lopen, inderdaad, ziende op wat het eind van die loopbaan zou zijn. En wat het eind van die loopbaan is, zegt bijvoorbeeld de apostel Paulus over zijn eigen loopbaan in 2 Timotheus 4. Hij noemt zijn loopbaan die hij gelopen heeft en zegt: voorts is mij weggelegd een kroon. Een kroon. Aanstelling tot zoon dus, heerlijkheid, koningschap, priesterschap ongetwijfeld ook trouwens. Maar dat is waar hij op uitziet. En bovendien, op een andere plaats spreekt hij ook over diezelfde loopbaan. Ik meen in de Korinthebrief, als ik me goed herinner. En dan zegt hij ook, aan het eind van die loopbaan is een prijs. En men zou moeten lopen om die prijs inderdaad te bemachtigen. Dat is de enige reden waarom men die loopbaan zou lopen. Zodat men loopt die loopbaan in verband met wat in de toekomst in het verschiet ligt. Dat blijkt uit al het voorgaande en blijkt uit wat de apostel op andere plaatsen nog meer over diezelfde loopbaan zegt. Nu goed, dus laat ons die loopbaan lopen die ook ons is voorgesteld. Want die oud-testamentische gelovigen was een loopbaan voorgesteld. Maar ook de Heer Jezus was een loopbaan voorgesteld. En dan staat er dus dat wij die loopbaan zouden lopen, ziende op onze herder, ik gebruik maar eens een andere term voor de afwisseling, ziende op onze voorganger, ziende op onze voorste leidsman, degene die ons daarin voorgegaan is, in het lopen van die loopbaan, begrijp je me goed, niet degene die ons voorgegaan is naar de hemel, hoewel dat ongetwijfeld juist zou zijn, maar degene die die loopbaan gelopen heeft voordat wij hem liepen, zodat we aan hem een voorbeeld zouden nemen. Dus laten wij daarbij zien op onze leidsman, overste leidsman, degene namelijk die die loopbaan des geloofs reeds voleindigd heeft. Daarom heet hij ook voleinder des geloofs. In de zin van voleinder van die loopbaan des geloofs, uiteraard, heeft die loopbaan gelopen. Zodat hier ook gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus. In de uitdrukking staat hier niet, hè. Maar hij heeft die loopbaan in geloof gelopen. Op hem zouden we zien, namelijk op Jezus. Let op dat er niet staat Christus, hè. Jezus, de mens die die loopbaan gelopen heeft, namelijk. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, Het kruis heeft verdragen schande, verachtenis gezeten aan de rechterhand des troons van God. Waarbij de logische gedachte is dat hem vreugde was voorgesteld. De vreugde namelijk aan het einde van zijn loopbaan. In overeenstemming met al wat over hetzelfde staat in Hebreeën 11. En al wat in overeenstemming met al wat de apostel op andere plaats over het lopen van die loopbaan zegt. Maar de Heer Jezus Christus is de eerste die dat einde, die vreugde, dat doel ontvangen heeft. En hij is dus de eerste waarvan er ook gezegd wordt dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Hij is de eerste en hij krijgt de grootste kroon, om zo te zeggen. De grootste heerlijkheid, vanzelfsprekend. En daarom heet hij de eerstgeborene uit de doden en dat soort uitspraken meer. En wat ik nou voor vreemd gehoord heb, is dat het woordje om, in de uitdrukking om de vreugde die hem voorgesteld, er staat voor trouwens, voor de vreugde die hem voorgesteld was, hè, dat het woordje voor zou betekenen in plaats van, zodat het zou betekenen, hij heeft zijn vreugde opgegeven om in plaats van die vreugde deze loopbaan van het kruis en van de schande te lopen. Zodat dan het verhaal wordt dat hij de gestaltenis Gods was, dat is dan die vreugde, en die heeft hij opgegeven om de loopbaan te lopen. En natuurlijk, er is een argument om tot deze redenering te komen, maar hij gaat niet op. Het argument is namelijk dat het woordje voor, in de uitdrukking voor de vreugde die hem voorgesteld was, het woordje voor is de vertaling van het Griekse anti, en anti betekent in de plaats van. Dus leest men, de welke in plaats van de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen de schande veracht. Nou kan dit niet. Wat ik altijd zeg is, voorzetsels zijn leuk. Ik zeg het al jaren, voorzetsels zijn heel leuk, maar je moet ze niet al te smal en al te letterlijk opvatten, want voorzetsels zijn heel rare dingen. Voorzetsels veranderen van betekenis, hebben een veelzijdige betekenis. Ze zijn ook nooit met één en hetzelfde Nederlandse woord voorzetsel te vertalen, daarvoor zijn ze te verschillend enzovoorts. Dat is één ding, dus ik heb je altijd al gewaarschuwd. En verder is het zo dat het woordje anti, vertaald met voor, weliswaar de betekenis heeft dikwijls van in plaats van, maar dat is niet de betekenis, dat is de toepassing, want de betekenis is die van equivalentie. Maar hoe je dat schrijft, weet ik natuurlijk niet. Equivalentie. Dat betekent zoveel als van gelijke waarde. Zo van, je kunt twee dingen met elkaar ruilen, want ze zijn gelijkwaardig. Ze staan tegenover elkaar. Het is of het een of het ander. En dat hier staat, anti drukt simpelweg uit de gedachte die in het voorgaande hoofdstuk ontwikkeld is. Maar een gedachte ook die wij bijvoorbeeld in Romeinen 8 expliciet lezen. De gedachte namelijk, toegepast op ons, dat voor zover wij met hem lijden, wij ook met hem verheerlijkt zullen worden. Waar dus het lijden van de tegenwoordige tijd staat tegenover, en in zekere zin in de plaats van, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, uiteraard in de toekomst. Zodat datzelfde uiteraard in de eerste plaats waar is voor de Heer Jezus Christus, die geleden heeft, het kruis heeft gedragen, de schande veracht, opdat hij in plaats daarvan, inderdaad, in plaats daarvan dus, anti, zo kun je het zeggen, opdat hij in plaats daarvan die vreugde, namelijk die heerlijkheid zou ontvangen, de heerlijkheid namelijk die hij bij de Vader in het verleden ongetwijfeld had, want dat staat er ook in Johannes 17, maar die hij nu gekregen heeft. En het vers spreekt dus niet over het verleden. Hij heeft vreugde opgegeven om in plaats daarvan te lijden. Maar hij heeft geleden om in plaats daarvan in de toekomst verheerlijk te worden. En dus is de vertaling met voor helemaal niet zo gek. Het had ook kunnen vertaald worden met om. In de zin van, het is een ruil, omruilen. Het een om het ander, weet je wel, de verwisseling. Dat had ook gekund. Waarbij het lijden verwisseld wordt met en vervangen wordt door de heerlijkheid in de toekomst. En dat dat de betekenis is, leidt geen enkel twijfel. Want als je nou toch op de letter bezig bent, krijg je langzamerhand een grote hekel aan. Dat heb je misschien al eens gemerkt. Maar als je nou toch op de letter bezig bent, wat denkt u dan van die hem voorgesteld was? De vreugde die hem voorgesteld was. Hij liep de loopbaan naar die vreugde toe, want die vreugde werd hem voorgesteld. En daar ging hij heen. Een weg die leidde inderdaad dwars door de dood. En bovendien staat erachter wat die vreugde dan inhoudt. Namelijk, dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Dat is de vreugde, dat is de heerlijkheid die hem voorgehouden was. En dat dat zo is, blijkt bovendien ook nog uit de rest van het hoofdstuk. maar in het bijzonder het gedeelte tot en met vers 13, want daar wordt dezelfde waarheid inderdaad om de gelovigen toegepast, waarbij gezegd wordt dat wij weliswaar nu als gelovigen gegeeseld dan wel gekastijd worden, wat je er maar onder verstaan mag, want het doet er nou niet toe, maar het heeft tot doel dat wij daardoor op zouden groeien als zonen, en daardoor in de toekomst tot zonen zullen worden aangesteld. Dus er staat dezelfde waarheid nog een keer. De vreugde die ons is voorgesteld is dat wij immers gepredestineerd zijn tot aanstelling tot zonen, waar we het vorige keer over gehad hebben naar aanleiding van Efeze 1. Hè? Dat is ook onze toekomst en dat is de vreugde die ons voorgesteld is, zodat dat lijden van ons in onze tegenwoordige tijd en in onze dagen des vleeses ook inderdaad verwisseld zal worden voor heerlijkheid in de toekomst. En dan denk ik weer terug aan Romeinen 8, want dan wordt die term ook gebruikt, heerlijkheid. De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoort, bij onze aanstelling tot zonen. Dat wil zeggen, het leidt geen enkele twijfel waar het over gaat. Dat wil zeggen dat het leven in het vlees en onze dagen des vleeses per definitie sowieso beschouwd worden als lijden, maar het staat tegenover de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden en die aan de Heer Jezus Christus al geopenbaard is. Zo zie je hoe je met een woordenboekje in de hand op simpele wijze weer van die vreemde dingen kunt zeggen, los van de context. Maar ik zeg altijd, en dat blijf ik volhouden, een woord in een woordenboek betekent überhaupt niks. Een woord betekent pas wat in een verhaal, in een zin, in een context, enzovoorts. En dan blijkt wat de juiste interpretatie daarvan is. Nou goed, meer zal ik er niet over zeggen. Maar waar het me dus om gaat, is inderdaad dat de Heer geloofd heeft in en dus vertrouwd heeft op de vreugde die hem voorgesteld was. Nou, dan heb ik heel wat schriftplaatsen zo even genoemd waarover het geloof van Jezus Christus gesproken werd. Maar ik moet u zeggen, de meeste schriftplaatsen daaromtrent vindt u allemaal bij elkaar. Als je nou een verzameling teksten wil hebben over het geloof van Jezus Christus, dan vindt u er 100 zoveel. Of waren het er nog meer? Maar dat heb ik al gezegd, hè? Namelijk in Psalm 119, want dan gaat het de hele psalm lang over niks anders dan dat. Over het geloof namelijk van Jezus Christus. Hoeveel versen waren het? 176. Want daar gaat het over. Ik heb het eens geturfd voor u. Dat is natuurlijk een rare bezigheid, maar ik heb het eens geturfd. Namelijk, ik heb opgeschreven welke uitdrukkingen er allemaal gebruikt worden voor het woord van God. Het woord als zodanig, waarin men immers gelooft. Ik heb, die rij heb ik nog niet geteld, maar het is een hele lange rij. Ik zal hem u zo voorlezen, dat doe ik heel snel. En daarna heb ik geteld hoe vaak de verschillende uitdrukkingen dan voorkomen. En bij elkaar kwam ik zo ruw geteld op 200 keer. Of 199, maar ik kan best dat ik er een overgeslagen heb of dubbel geteld heb. Dus het is niet een absoluut getal, maar zo'n 200 keer in de psalm een term ter aanduiding van het woord van God. In 176 versen. Dus dat is een beetje in elk vers minstens één, dat klopt ook. En in sommige versen zelfs wel twee of drie. En dat is precies waar het over gaat. De termen zijn, ik lees ze heel snel voor. Uw geboden, uw bevelen, uw inzettingen, de rechten uw gerechtigheid, uw woord, uw reden, uw getuigenissen, uw bevelen, uw paden. Uw bevelen heb ik dus dubbel, zie ik. Uw bevelen, uw paden, uw wet, uw oordelen, uw wonderen, uw waarheid, uw rechten, uw wegen, uw vrezen, uw gerechtigheid, uw toezegging. Toezegging nou in de zin van belofte, uw toezegging. Waar was ik gebleven? Het woord der waarheid, wij dachten dat de uitdrukking kwam uit Johannes of uit Timotheus, maar het staat ook in de Psalm 119, het woord der waarheid. Wetenschap, uw gerichten, uw verordeningen, uw heil, in de zin van uw woord, waarin het heil gevat is, en uw goede tierenheid, ook in de zin van uw woord, waarin die goede tierenheid tot uitdrukking komt. Nou, dan heb ik ben misschien niet volledig, en ik heb er een paar dubbel, zie ik nou de gauwigheid, maar het was ook niet volledig bedoeld, hè. Maar de psalm begint met, welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, let op het meervoud, want dat is toch wel leuk. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Daar heb je de wet des Heren meteen, hè, waarbij de gedachte is dat het inderdaad niet slechts om één gaat, maar inderdaad om meerderen. Maar daarmee zijn we terecht bij het principe wat ik u vorige keer min of meer heb voorgehouden, dat al wat gezegd wordt over Christus in het Oude Testament, dat net zo goed wordt toegepast aan de ene kant op een gelovig Israël en aan de andere kant op een gelovige gemeente in onze dagen. Zodat dat meervoud, de oprechten, dat geldt net zo goed voor de gemeente in onze dagen. De oprechten, niet van hart, maar de oprechten van wandel, die namelijk in de wet des Heren gaan. Want de gedachte is dat men zou leven vanuit dat woord Gods. Lijkt me een duidelijke zaak. Het gaat er niet om dat we weten wat er in de Bijbel staat. Het gaat erom dat dat inderdaad een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. Maar dan ben ik meteen al een paar versen verder, want dat staat ook ergens in deze psalm, hè? Ja. Wel gelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Wel gelukzalig zijn zij die zijn getuigenissen. Want wet des Heren is hetzelfde als zijn getuigenissen, of zijn onderwijzingen, of hoe men heten mag. Die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Wat de gedachte is, dat dat woord, die getuigenissen, die wet des Heren, geschreven zou worden in het hart van de mens. We hebben dat toch meer gelezen. Ook in Hebreeën. En natuurlijk in Jeremia 31. Want daar kwam het vandaan. En daar was het de beschrijving niet zozeer van het leven onder de wet. Maar in tegendeel was het de beschrijving van het nieuwe verbond. Waarbij het woord Gods, het woord des Heren, geschreven zou worden in de harten der mensen. En daar gaat het hier over in deze psalm. En in de eerste plaats gaat het dan niet eens over een meervoud. Hoewel de psalm met het meervoud begint. Maar het gaat in de praktijk over het enkelvoud. Dat zie je in ieder geval in vers 6. Maar daarna blijft het over het algemeen zo. Het gaat over ik en mij. En ik zal dit en ik zal u loven enzovoorts. Ik lees bijvoorbeeld vers 5. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Nou, dat was Hebreeën 12. Maak dan rechte paden voor uw voeten enzovoorts. Hè. Wegen gericht worden op rechte wandel. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren, dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Waarbij sprake is van dat de psalmist dus die rechten inderdaad zou leren. En aangezien de psalmist natuurlijk in de eerste plaats de Heer Jezus zelf is, zoals in alle psalmen feitelijk, betekent het dus dat de Heer Jezus inderdaad die rechten Gods, de woorden Gods, zou leren en zou leren daaruit te leven, daaruit te wandelen en dus te gaan in de wet des Heren, zoals dat heet. En dat is waar het om gaat, hè. Hij zegt dus, ik zal u loven in oprechtheid des harten als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Vers 8, ik zal uw inzettingen bewaren, verlaat mij niet al te zeer. Want God verliet hem wel een beetje, maar niet al te zeer, want de verlossing, de beloofde verlossing, kwam uiteindelijk inderdaad. Het was dan een verlossing uit de dood. Het zal ook duidelijk zijn dat de beroemde uitspraak van vers 9 uit deze psalm over de jongeling in de eerste plaats natuurlijk slaat op de jongeling die wij in Lucas 2 tegenkomen. Toch? Met recht een jongeling, 12 jaar, een aardige leeftijd, niet waar. En daar was de Heer op 12-jarige leeftijd in de tempel. En inderdaad was hij bezig met het, wat wij dan noemen het onderzoek der schriften. Of gewoon bijbelstudie, dat was het eigenlijk, hè. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Wel, als je dat houdt, naar uw woord. En daarna zegt de Heer Jezus, want hij is natuurlijk degene die hier spreekt. Hij zegt, ik zoek u met mijn gehele hart, laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen. Heb u dat nou ook, dat als u dat leest, dat u dan denkt aan de Ark des Verbonds? Die sowieso verborgen stond in het Heilige der Heiligen, een beeld van het Nieuwe Verbond dus. Maar bovendien, die Ark des Verbonds, waarin, in het hart waarvan dus, de wet bewaard werd. Want heel die Ark des Verbonds is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus Christus. Die mens was de houten kist, maar die overtrokken werd met goud. Opgewekt uit de dood, enzovoorts. Hè. Want dat is waar het van spreekt, hè. Zodat ook de Ark des Verbonds gewoon een type is van Christus en meer in het bijzonder van het geloof van Jezus Christus. Het woord Gods in zijn hart verborgen. Ik heb uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik niet tegen u zondigen zou. Zegt de Hebreeënbrief ook, hij is verzocht geworden in alles gelijk als ook wij, maar uitgenomen zonde, namelijk uitgenomen de zonde van ongeloof. En daar gaat het hier ongetwijfeld ook over. Opdat ik niet tegen u zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. En dat is precies wat de Heer Jezus ook deed in zijn aardse bediening. En hij zegt, ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Want het ging hem meer om het woord Gods dan om de rijkdom die hij toch van nature had als zoon van David. En ik bedoel het niet meteen materiële rijkdom, maar wel aardse rijkdom in de zin van eer en een koninkrijk en al dat soort zaken meer natuurlijk, hè. Waarbij hij zegt, ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. En dan, doe wel bij uw knecht dat ik leven, namelijk uw woord bewaren. Waarbij verband gelegd wordt, niet alleen in dit vers, maar ook later in deze psalm, verband gelegd wordt tussen het woord Gods en leven. In de zin van eeuwig leven uiteraard. Want woord is nou eenmaal leven. En daar waar het woord Gods bewaard wordt, ontvangt men eeuwig leven. Woorden des eeuwigen levens, heet het in Johannes. En dan krijgen we vers 18, waar staat, ontdek mijn ogen. Het is duidelijk dat hier een Jood aan het woord is. Maar dan een gelovige. Toch? Want wat de schrift zegt over het Joodse volk is dat een bedekking tot in onze dagen, maar vanaf de dagen van Mozes, dat tot in onze dagen een bedekking ligt over hun hart, dan wel over hun ogen, dan wel over hun oren, dan wel over hun aangezicht, dan wel over hun Bijbel. En dus ontdek mijn ogen, haal de bedekking weg, ontdek mijn ogen. En wat krijg je dan te zien als de ogen ontdekt worden? Dan krijg je te zien het licht van het nieuwe verbond. Want de bedekking is die van het oude verbond vanzelfsprekend, 2 Korinthe 3. Maar als de bedekking wordt weggenomen, dan krijgt men te zien de waarheden van het nieuwe verbond, let op, zoals die uiteraard in het Oude Testament verborgen liggen. Onder de bedekking. Maar zodra de bedekking wordt weggenomen, dan krijgt men dus nieuwtestamentische en in het bijzonder verborgen waarheid te zien. En daar gaat het ook over, dat blijkt ook uit deze verse. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe, en dan denk ik aan Johannes meteen, dat denk ik toch steeds als ik deze psalm lees hoor. Dan denk ik aan Johannes met al die synoniemen, weet u wel. Toch? Dus dan denk ik aan Johannes, die zegt, hetgeen wij aanschouwd hebben van het woord des levens, in Johannes 1. Dat verkondigen wij u. Omdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En dat begrip wonderen, dat slaat inderdaad op verborgen zaken. Het letterlijke woord, dit woord, in dit Hebreeuwse woord, staat in de betekenis van dat wat afgescheiden is. Dat wat anders is, dat wat apart is, en dus dat wat buiten de legerplaats is, dat wat verborgen is, dat wat afwijkt van het normale, het geïsoleerde, om het met goed Nederlands te zeggen. En tegelijkertijd heeft het de betekenis van groot zijn. Tegelijkertijd, dus dat is leuk voor de vertalers. Je kunt het vertalen met de grote dingen van uw wet. Je kunt ook vertalen met de verborgen dingen van uw wet. Dan heb je de beide uitersten. En wij herkennen ze hoogstwaarschijnlijk meteen. Want deze verborgen dingen, deze wonderen, kortom, deze afgezonderde dingen, deze bedekte dingen, deze dingen van buiten de lege plaats, zijn de dingen met betrekking tot onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, zijn de zaken met betrekking tot de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is een heel simpele zaak. En mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, staat het ook in het volgende vers. Namelijk, ik ben een vreemdeling in het land. Nou ja, op de aarde, maar dat is heus hetzelfde hoor. Ik ben een vreemdeling in het land. Verberg uw geboden voor mij niet. En waaruit me weer blijkt dat die wonderen en die verberging uit vers 18 en 19 inderdaad over hetzelfde spreken. En dat woord verbergen hier in Psalm 119 vers 19 is het gebruikelijke woord voor de verborgene dingen in het Oude Testament. Sata. Dus het kan niet missen. Maar het zijn dus twee synoniemen. Verborgen dingen en die wonderen. De bedekte dingen, de dingen die in het Oude Testament bedekt zijn. En vergis u niet, die bedekte dingen, die beginnen al bij de dood en opstanding van Christus. Want zelfs zijn kruisiging, zijn dood, is in het Oude Testament verborgen. Dat blijkt ook heel expliciet uit 1 Korinthe 2, waar staat dat als de oversten deze wereld die verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Waar trouwens het kruis en de eerlijkheid ook met elkaar verbonden worden. Maar goed, dat is niet de reden waarom ik hem nou citeer. Maar de gedachte is inderdaad dat ook de dood van de Heer Jezus, de dood van hem die de Messias zou zijn, niet in het Oude Testament expliciet en openlijk vermeld wordt. Het is daarin verborgen. En als aan de Heer Jezus inderdaad de ogen geopend zijn opdat hij zou aanschouwen de wonderen van uw wet en de verborgene dingen van die geboden enzovoorts, van die onderwijzingen, dan heeft hij inderdaad ook uit het Oude Testament geleerd dat hij zou moeten lijden en sterven om daarna pas in de opstanding zijn koninkrijk te ontvangen. En dat hij dat geleerd heeft, dat is een duidelijke zaak, want toen hij opgestaan was en een ontmoeting had met die twee Emmausgangers, toen toonde hij hen, beginnende bij Mozes en de profeten en uit al de schriften wat van hem gesproken was aangaande dat lijden wat op hem zou komen en de heerlijkheid daarna volgende. Dat is ook aardig, want daar staat het dus ook. Het lijden en de heerlijkheid daarna volgende. Op grond van dat lijden. Maar hij heeft die dingen dus uit de schriften moeten leren. En God zelf zal hem dat ook geopenbaard hebben, even tussendoor. Ik denk ook inderdaad dat niet alleen de Heer Jezus de ogen geopend zijn, maar dat ook Paulus de ogen geopend zijn, net als Elia en Mozes. En dat ik dit rijtje noem, is omdat ik denk dat die alle vier inderdaad op de Sinaï geweest zijn en daar dezelfde dingen aanschouwd hebben. Namelijk nieuwtestamentische en in het bijzonder gemeentelijke waarheid. Nou goed. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen en dus verborgen dingen van uw wet. Het leidt ook geen twijfel dat de wonderen, zoals we ze in de Bijbel kennen, in het algemeen tekenen zijn van gemeentelijke waarheid. Zodat je via het begrip wonder ook langs een andere weg terechtkomt in onze bedeling. Het zal ook duidelijk zijn dat als er ooit een blind geborene de ogen werden geopend, dat het een uitdrukking is van hoe de gemeente zou ontstaan. De genezen blind geboren is dus een beeld van de gemeente, enzovoorts. Nou, meer wil ik er zo gauw niet van zeggen. Dus ontdek mijn ogen, haal de bedekking weg, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. En wet altijd in de betekenis van onderwijs, hè. En daarna vers 19, ik ben een vreemdeling in het land, en dat is helemaal goed te plaatsen. Hij heeft het vertaald met aarde. Dan kun je het in verband brengen met de Heer Jezus, die dan officieel dan misschien op aarde niet thuis hoorde, omdat hij de gestaltenis Gods was oorspronkelijk. Maar ik denk niet dat dat de betekenis is. Ik denk dat het inderdaad netjes vertaald moet worden, zoals gebruikelijk met land. Ik ben een vreemdeling in het land. En dan is de gedachte duidelijk. Het betekent namelijk dat hij in Kanaan en onder het Jodendom inderdaad niet thuis hoorde. En dat hij net zo'n vreemdeling is als dat wij dat zijn. Van nature dus vreemd van het Jodendom, buiten de legerplaats enzovoort. U hoort daar niet bij. En u weet net zo goed als ik dat het koninkrijk van Christus inderdaad ergens anders terechtgekomen is. En inderdaad niet in het land, maar daarbuiten. En niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Dat wil zeggen, dat koninkrijk is verborgen geworden. En dat is ongeveer het volgende woord hier. Namelijk, ik ben een vreemdeling in het land. En daarna, verberg uw geboden voor mij niet. Zodat die beide versen inderdaad spreken over waarheid met betrekking tot onze bedeling. Verborgene dingen dus in het Oude Testament. Die men kan kennen wanneer God zelf ons de ogen opent. En waar heb ik dat nog meer gelezen? Nou, dan krijgen we een aanvulling op mijn toespraak van 2 weken geleden uit Efeze. Want daar heb ik overgeslagen dat er staat dat God ons zou geven een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En dat zijn woorden die dus vrij ontleend zijn aan Psalm 119, vers 18 en 19. Want het gaat erom inderdaad dat onze ogen ontdekt zouden worden, zodat we die verborgene dingen zouden verstaan en in de eerste plaats zouden verstaan wie Christus is en wat zijn werk is in onze tegenwoordige tijd. Terwijl hij een vreemdeling is, inderdaad. Dus, ik ben een vreemdeling in het land, verberg uw geboden voor mij niet. Waarna meer van dat soort uitspraken volgen, maar ik ga ze niet allemaal lezen, want zoveel tijd heb ik niet. Die van vers 25 is natuurlijk ook aardig. Mijn ziel kleeft aan het stof. Hetgeen een verwijzing is naar de dood, uiteraard, betekent zoveel als ik zal sterven. En dat blijkt uit de rest van de zin. Namelijk, maak mij levend naar uw woord. Het heeft alles te maken met de vreugde die hem was voorgesteld in het woord Gods, uiteraard. En in vers 26 staat, ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord, leer mij uw inzettingen. En dat is een uitspraak die je rustig in verband kan brengen met Hebreeën 5, dus waar we vandaan komen min of meer, waar inderdaad gesproken wordt over de wegen van de Heer Jezus, de dagen zijns vleeses enzovoorts, waarin hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Leer mij uw inzettingen, bidt de Heer Jezus hier. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen, daar heb je hem dus nog een keer, opdat ik uw wonderen betrachte, zelfde uitdrukking, en daaruit leven, dus uit de vreugd die voorgesteld is. Maar daarna neem ik u meteen mee naar vers 34, daar staat, geef mij het verstand en ik zal uw wet houden, ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. Daar heb je het weer, geef mij het verstand, geef mij die geest der wijsheid en openbaring in kennis van hem, namelijk verlichte ogen, ontdek mijn ogen, verlichte ogen uws verstands uit Efeze 2, hè? Omdat we hem zouden kennen, is de gedachte. Maar diezelfde gedachte is net zo goed eerst op de Heer Jezus zelf van toepassing. Geef mij het verstand en ik zal uw wet houden. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. En zo gaat dat dan nog een poosje door. Maar daarna ga ik naar vers 44. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. Dat is een aardige uitspraak voor degenen die zeggen dat eeuwiglijk tijdelijk is en dat altoos ook betekent voor een tijdje. Nog een poosje vertaalt men dat dan, hè? Eeuwig, dat is voor een poos, en daarna nog een poosje. Maar dat betekent het uiteraard niet, het is duidelijk genoeg, hè? Eeuwiglijk en altoos, want de Heer Jezus, de gelovige Christus dus, gezeten aan de rechterhand Gods, neemt die positie voor altijd in en inderdaad op grond van zijn geloof uiteraard. En ik zal wandelen in de ruimte, dat is ook een aardige natuurlijk. Als je een beetje onzorgvuldig bent en een beetje naïef, denk je dat het gaat over op een lichte wolkenwagen enzovoorts, hè? Dat het gaat over hemelvaartsdag. Maar dat is het natuurlijk niet. De ruimte wil zeggen dat men zich niet belaagd voelt, dat men inderdaad ruimte heeft om te leven enzovoorts, hè? En dat is de ruimte, de vrijheid namelijk, dat is een ander woord ervoor, de vrijheid uiteindelijk van het nieuwe verbond uiteraard. En dan vers 46, ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. Daarmee kom je rechtstreeks terecht in Rome. Aan de ene kant, omdat tot Paulus gezegd werd door de Heer Jezus, dat hij zou afgevoerd worden naar Rome in gevangenschap, opdat hij inderdaad zou getuigen voor koningen, voor de overste van deze wereld, maar in ieder geval voor koningen, wordt ook expliciet genoemd, en uiteindelijk zelfs voor de keizer. In Rome, hoge kon al niet, enzovoorts. En verder kom je terecht in de Romeinenbrief, Romeinen 1, vers 16, namelijk, ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En als iemand er zich niet voor schaamde, was het uiteraard de Heer Jezus zelf. En wij dienen het voorbeeld na te volgen. Eveneens het voorbeeld van Paulus uiteraard. Hè. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. En ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb enzovoorts. Kortom, volstrekt nieuwtestamentische waarheid. Waarna ik maar even verder lees, vers 48. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden. Om ze aan te pakken namelijk, in geloof, is dan de gedachte. Ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Vers 49, gedenk des woords tot uw knecht gesproken op het welk gij mij hebt doen hopen. Nou, als dat niet een rechtstreekse parallel is van Hebreeën 12 vers 2, dan breekt mij de Nederlandse klomp. Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij zijn loopbaan gelopen in onderwerping aan het woord Gods. Gedenk dus des woords tot uw knecht gesproken op het welk gij mij hebt doen hopen. Zodat de Heer Jezus zelf aanspraak maakt op de vervulling van de beloften die ook aan hem gedaan zijn. En wij volgen uiteraard dat voorbeeld, hè. Er staat bovendien bij: dit is mijn troost in mijn ellende. Je hoeft niet eens zondag 1 voor nodig, hè? Hoeveel zondag is het? 52? Nou, laat maar zitten. Dit is mijn troost in mijn ellende. Want uw toezegging, daar heb je het weer, uw toezegging, een synoniem voor belofte. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Daar heb je het weer. Levend gemaakt, opgestaan uit de dood en de beloften inderdaad vervuld. Daarom droeg hij zijn kruis en daarom heeft hij de schande veracht. Niettemin, de hovaardigen hebben mij bovenmate zeer bespot. Denk maar aan de kruisiging. Woorden van gelijke strekking vinden we in de psalmen trouwens wel vaker. Dat men hem zou bespotten, indien hij Gods zoon zijt, kom af en dat soort dingen meer, weet je wel. De hovaardigen, de hoogmoedigen namelijk, hebben mij bovenmate zeer bespot. Nochtans ben ik van uw wet niet geweken. En inderdaad, weer vastgehouden aan dat woord. En niet in de laatste plaats zou je hierbij moeten denken aan de verzoeking van de Heer Jezus. Die inderdaad door de meest hoogmoedige figuur die wij kennen, hopelijk trouwens niet kennen, maar goed, door de meest hoogmoedige figuur die wij kennen, werd verzocht en de Heer antwoordde steeds met: er staat geschreven. Met het woord Gods namelijk. Dan vers 52. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan. En van ouds aan blijf ik volhouden. Elke keer als dat er staat, van ouds, dan is het de verwijzing naar de dagen van voor Adam. Dus zeg maar van voor de nederwerping der wereld, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. Want van het Lam Gods leren we ook dat het voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld. Maar ook dat het geslacht was voor de nederwerping der wereld. En de Heer Jezus zegt: ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan. En dat heeft alles te maken met de weg die hij gaan zou. En heb mij getroost. Niettemin, grote beroering heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw inzettingen zijn mij gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Een aardige uitdrukking, want de term vreemdelingschappen is een term uit de mond van Jacob. Toen namelijk de farao hem vroeg: hoe oud ben je eigenlijk? Toen zei Jacob: de dagen mijner vreemdelingschappen zijn 130. En hij zegt: zijn er voor mij wel genoeg. Hij wachtte ook op de vreugde die hem voorgesteld was, uiteraard. Maar zo wordt van de Heer Jezus ook inderdaad hetzelfde gezegd als van de aartsvaders. Ze zijn vreemdelingen geweest en bijwoners. Zij verwachten de stad die fundament heeft. En dus, hen was vreugde voorgesteld. En daarmee waren we helemaal terug in Hebreeën 11 en 12, uiteraard. Vers 55, Heere, des nachts ben ik uw naams gedachte geweest. Waarbij de nacht staat voor de duisternis waaronder het Joodse volk in de tijd verkeerde. Maar de Heer Jezus dacht, of was gedachtig aan het woord, aan uw wet en aan uw naam enzovoorts. Wandelde dus in het licht van het woord van God. En meest letterlijk komt dit waarschijnlijk nog tot uitdrukking in de nacht van Gethsemane, de nacht waarin hij verraden werd. Dat is de letterlijke toepassing van dezelfde uitspraak, uiteraard. Nou goed, dan neem ik u mee naar vers 67. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu, na die verdrukking en door de verdrukking, maar nu onderhoud ik uw woord. Nou, als je dat goed leest, dan heb je dus meteen Hebreeën 5 in gedachten, namelijk dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof. Want dwalen is immers ongeloof. Afwijken van het woord Gods, dat is dwalen en dus ongeloof. Dus eerlijk verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord, betekent dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit zijn verdrukking. Uit hetgeen hij heeft geleden. Een uitspraak dus volstrekt van toepassing op de Heer Jezus, maar misschien ook op ons, hè. En weer, vers 68, gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. Leer mij uw inzettingen. Men zou het moeten leren, geloof is iets wat men inderdaad leert. Men kiest er eerst voor natuurlijk, maar daarna moet men het in de praktijk leren. En dat geldt voor ons, maar dat geldt net zo goed voor de Heer Jezus. En dan vers 71, nog een keer hetzelfde. Namelijk, het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest of geworden, opdat ik uw inzettingen leerde. Nog een keer hetzelfde verhaal. Nou. Dan krijgen we vers 73, waar staat: Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leerde. Waarbij natuurlijk de vraag gesteld kan worden of die uitspraak uw handen hebben mij gemaakt en bereid, of die uitspraak van toepassing is op zijn geboorte, zijn oorspronkelijke verwekking. Ik denk dat dat minder aan de orde is, eerlijk gezegd. Ik denk dat het gaat om inderdaad dat hij geloof heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En daarin is hij gemaakt, inderdaad, gevormd, inderdaad, door God zelf. En daarmee door het woord Gods, want daar gaat het om. Dat maakte hem tot wie hij was. En het zou ook van ons gezegd moeten worden. Wij zouden moeten kunnen nazeggen: uw handen hebben mij gemaakt. Dat is de bedoeling immers, dat God ons formeert. Uit de klei, weet u wel, uit het leem. Precies zoals het Nieuwe Testament meerdere malen beschreven wordt. In het Oude trouwens ook. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig. Geef mij verlichte ogen des verstands. Enzovoorts. Hè. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. En die inderdaad, opdat ik uw geboden zou verstaan. Hè. Want verstand wil zeggen dat men in staat is tot het verstaan, het begrijpen, en hier dus het begrijpen van het woord Gods. En daarna in vers 74. Die u vrezen zullen mij aanzien en zich verblijden. Nou, als dat niet weer Hebreeën 12 vers 2 is. Nou, niet dat er staat dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen schande verdraagt. Maar nu, omdat er staat dat wij zouden zien op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs. En ook het volgende vers. Want aanmerkt deze, staat er, die zo'n de tegenspreker van de zondaren tegen zich verdragen heeft, tegenspreker van ongelovigen, dus komt in deze psalm steeds opnieuw naar voren, of de uitdrukking uit Hebreeën 3 vers 1... aanmerkt onze hoge priester en apostel der belijdenis, enzovoorts. Hè? Want wij zijn als gelovigen, als het goed is, degene die hem aanzien, die op hem zien, die bovendien hem zien, met de woorden uit Hebreeën 2... die hem zien met eer en heerlijkheid gekroond, opdat wij diezelfde weg zouden gaan uiteraard. Hè. Die u vrezen zullen mij aanzien en zich verblijden, uiteraard met de blijdschap van het nieuwe verbond. Het is trouwens ook de hele Filippenzenbrief, waar gesproken wordt over de vernedering en de gehoorzaamheid tot de dood, ja, de dood des kruises van de Heer Jezus Christus, enzovoort. En daarna staat er dat wij diezelfde gezindheid zouden hebben, gelijksoortige weg zouden gaan, en dus op grond daarvan ons zouden verblijden, niet vanwege het lijden dat over ons komt, of de verdrukking, of hoe men heten mag, maar vanwege dat dat lijden om zal gezet worden in vreugde. En daar nemen we vast een voorschot op. En dus verblijdt u in de Heer, wederom zeg ik u, verblijdt u, en hoe het allemaal maar eten mag, hè. Dus die u vrezen zullen mij aanzien en zich verblijden, omdat ik op uw woord gehoopt heb. Want wij verblijden ons vanwege het geloof van Jezus Christus, want het geloof van Jezus Christus is de basis voor onze zaligheid, is de oorzaak voor onze zaligheid. En dat komt in dit vers nadrukkelijk naar voren. Waarna volgt vers 75. Ik weet, heren, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn, en dat gerichten ook in de zin van oordelen, en dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Waarbij getrouwheid synoniem is met geloof. Trouw en geloof zijn synoniemen. De gedachte is dat de Heer Jezus verdrukt is geworden, zijn leven lang uiteraard, opdat hij geloof zou leren. En dus inderdaad uit getrouwheid. En dat is waar het om gaat. En God is bovendien ook zelf getrouw geweest aan de Heer, en heeft hem ook daadwerkelijk uit de verdrukking verlost. Laat toch uw goede tierenheid zijn om mij te troosten naar uw belofte, hè? Naar uw toezegging aan uw knecht. Uw knecht is altijd de knecht uit Jesaja ook, en de knecht des Heeren, weet u wel. Vers 77, laat mij uw barmhartigheden overkomen opdat ik leven, want uw wet is al mijn vermaking. Laat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben. Doch ik betracht uw geboden en dan laat hen tot mij keren, namelijk hen die u vrezen en die uw getuigenissen kennen. En wie die hen zijn, zal ik wel niet meer hoeven toe te lichten, want dat wijst uiteraard op de gemeente in onze dagen. In elk geval, laat hen tot mij keren. Beter u dan en bekeert u, zei de apostel Petrus op de Pinksterdag. Hè? Laat hen tot mij keren die u vrezen, namelijk degene die uw getuigenissen kennen. En kennen wil zeggen niet alleen weten, maar ook inderdaad deel hebben aan. Er is een verwijzing naar nogal wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, waarbij gesproken wordt over de Heer Jezus als de eersteling onder vele broederen. Dat is de uitspraak, meen ik, uit Romeinen 8. Er staat dat hij de eersteling zou zijn onder vele broederen, met een ook min of meer ontleend aan het Oude Testament. Maar in Hebreeën 2, laat ik die er maar even naast leggen. In Hebreeën 2 wordt immers gesproken over de menswording van de Heer Jezus Christus. Namelijk dat hij onder de engelen gesteld werd, vernederd werd, voor korte tijd althans, tot beneden de engelen. Namelijk vanwege het lijden des doods. Vers 9. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen, opdat hij dus de dood smaken zou, want dat is de weg die tot heerlijkheid leidt. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. En de gedachte is dat die overste leidsman, zoals hij hier dan ook genoemd wordt, inderdaad de leider is van vele zonen. En in de eerste plaats dus van de gemeente uit onze bedeling, waarbij wij ook inderdaad gepredestineerd zijn tot zoonstelling, zoals gezegd in Efeze. Zodat deze zonen inderdaad bij hem horen, dat zijn zijn broederen, dat staat er ook. Vers 11, want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke reden, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Dus inderdaad, hij is de eerstgeborene onder vele broederen, zoals Romeinen 8 zegt. En dan is dat ontleend aan de uitspraak uit Psalm 22, die hier ook geciteerd wordt, vers 12, zeggende: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dat is de gemeente uiteraard waarvan wij deel uitmaken. Maar die gemeente bestaat uit diegenen die inderdaad hem aanmerken, die op hem merken, of de gemeente bestaat uit degenen die tot hem gekeerd zijn, met de woorden van Psalm 119, dus weer vers 79. Laat hen tot mij keren die u vrezen, namelijk die uw getuigenissen kennen. Want inderdaad, wij zijn gegeven aan de Heer, wij zijn zijn eigendom, zijn lichaam, vlees van zijn vlees, been van zijn benen, zijn broederen, zijn gemeente, of hoe het allemaal maar heten mag, of met de woorden uit Johannes 17, wij zijn diegene die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. En nou, Johannes 17 zegt, zoek ik hem ook maar even op. Dat is namelijk een gebed wat de Heer Jezus uitspreekt in de nacht dat hij verraden werd. Dus in de avond voor zijn dood. En dan staat er in Johannes 17, vers 1. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Verheerlijk uw zoon. Dat gaat over de vreugde die hem voorgesteld was, uiteraard, waarbij hij officieel tot zoon zal worden aangesteld. En dan, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Of met andere woorden, de bedoeling is dat Christus het eeuwige leven zal geven aan al wat God hem gegeven heeft. En God heeft ons inderdaad aan hem gegeven en hij geeft ons eeuwig leven, is de gedachte. Dus wij zijn inderdaad degene die zich tot hem gekeerd hebben en die God vrezen enzovoorts. En die deel krijgen dus aan de positie van Christus. En de aardigheid is dat het volgende vers meteen spreekt over: en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, degene die u kennen, degene die uw getuigenissen kennen, zegt Psalm 119, vers 79, dat zij u kennen, de ene waarachtige God, de God die de waarheid spreekt, uiteraard, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Hij wandelt immers in zijn wetten. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En daar hebben we weer dus de vreugde die hem voorgesteld was, de heerlijkheid waar hij aanspraak op maakt, enzovoorts. En daarna in de volgende verse van dit hoofdstuk en van dit gebed van de Heer spreekt de Heer Jezus inderdaad over degene die aan hem gegeven zijn door de Vader, met wie hij inderdaad één is. Zoals uitdrukkelijk geformuleerd in vers 21 en 22 en 23 enzovoort. Ik ga het allemaal niet lezen, maar heel de gedachte is dat wij als gelovigen inderdaad gegeven zijn aan Christus en dus inderdaad zijn eigendom zijn. En dan terug naar Psalm 119, waar we waren in vers 79. Laat hen tot mij keren die u vrezen, namelijk degene die uw getuigenissen kennen. Laat mijn hart oprecht zijn tot uw inzettingen, opdat ik niet beschaamd word, enzovoorts. Dan krijgen we vers 81. Dat valt weer in de categorie de vreugde die hem voorgesteld was. Want er staat: mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Verlangen naar uw heil. Of nog beter, op uw woord, en dus op uw heil, zoals in het woord aangekondigd, op uw woord heb ik gehoopt. Of in andere plaatsen staat: naar uw heil heb ik gewacht. Maar het is precies hetzelfde. En vers 82, mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar uw toezegging. Terwijl ik zeide: wanneer zult gij mij vertroosten? En terwijl hij zei: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Maar de verlossing kwam via zijn opstanding uit de dood. En dat is ook wat in feite in dit gedeelte gezegd wordt. Waarna ik maar doorga naar vers 89. Ook een aardige uitspraak. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Waarbij getrouwheid ook de betekenis heeft van niet alleen dat het blijft, maar het heeft ook de betekenis van dat God zich houdt aan zijn woord. Hè? Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En als voorbeeld wordt gegeven: wel, gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. De aarde is voortgekomen uit het woord Gods en is er nog steeds. Maar de gedachte is dat het woord Gods per definitie eeuwig is. En de apostel Petrus verstond het ook heel goed. Die zei: gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. En dat is waarop wij hopen. En dat is waarop de Heer Jezus hoopte. En Johannes voegde er aan die gedachte nog toe dat er met ons inderdaad niks mis kan gaan als gelovigen. Want het zaad blijft in ons. Het zaad Gods blijft in ons. En dat is eeuwig zaad. Dat is het woord Gods immers. Die zegt: het woord moet in u blijven. Maar daarna zegt hij: zijn zaad of het zaad blijft in ons. Zodat we inderdaad voor altijd behouden zijn. Want dat woord Gods houdt stand in eeuwigheid. Dat heb ik eens nagevraagd. Ergens in Duitsland, maar goed. Luther. Hè? Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed, hoeveel het maar wezen mag, wijken. Hè? Ja. O Heer, uw woord bestaat in de eeuwigheid in de hemel. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt en zij blijft staan. Naar uw verordeningen blijven zij nog heden staan, want zij allen zijn uw knechten. En dan vers 93, ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want die bevelen zijn eeuwig, het woord is eeuwig, en wij zullen dus in eeuwigheid gedenken. Maar dat stond er al, hè? Eeuwiglijk en altoos, namelijk in vers 44. Ik zal uw bevelen in der eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Waardoor wordt een mens dus levend? Je zou zweren dat Petrus ook die psalm eerst gelezen heeft, hè? Door het woord Gods. En Johannes natuurlijk ook. Want wie de zoon heeft, heeft het leven. En het, wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En het leven is in de zoon. Enzovoort, hè. Ik zal u bevelen in de eeuwigheid niet vergeten, want door dezelfde hebt gij mij levend gemaakt. Ik ben uw, ik ben van u. Letterlijk komt dat terug in Johannes 17. Ik ben uw en degene die gij mij gegeven hebt, zij zijn alle uw en wij zijn alle uw, enzovoort. Hè. Ik ben uw, behoud mij, want ik heb uw bevelen gezocht. De goddelozen hebben op mij gewacht om mij te doen vergaan. Maar ik neem acht op uw getuigenis. In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien. Maar uw gebod is zeer wijd. Uw gebod is zeer ruim. Geef mij de ruimte. Maak mij vrij. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Waarna ik terechtkom in vers 99. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Nou, ik heb over mijn beurt gesproken. Hè? Want ik was al in Lucas 2, de Heer Jezus, bij de schriftgeleerden in de tempel. Ik zoek hem toch even op. Lucas 2, vers 46. En het geschiedde na drie dagen, dat is ook aardig, na drie dagen. Hij was drie dagen zoeken. Ik vergeet hem altijd deze, maar hij was drie dagen zoek. Hij zoekt tot op de derde dag, zo hoort het ook. Maar goed, hij was drie dagen zoek in de tempel, was hij. Beeld van de gemeente. De Heer verborgen is in onze dagen in de tempel. Twee dagen lang en op de derde dag verschijnt hij weer. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is typologie. Hoezo geen gemeentelijke waarheid in de evangelie? Goed, het geschiedde na drie dagen, vers 46 van Lucas 2... dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren... hen horende en hen ondervragende. Vandaar dat hij later zei, Maria heeft het goede deel gekozen... wijzend op de psalm... Want het was de bedoeling dat men zou ingaan in de tempel des Heren en zich daar zou laten onderwijzen uit het woord Gods. En dat is wat de Heer Jezus doet. Dat was de Heer Jezus ook. Hij liet zich onderwijzen door het woord Gods. Hij zat dus in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Dat wil zeggen, over zijn verstandige antwoorden. 12 jaar. Is wat? Nou goed. Waarna hij zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Maar daar begrepen ze niet van staan. Maar via Psalm 119 is het duidelijk. Hè? Psalm 119, vers 99. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Uw getuigenissen. En het probleem met de leraars in het algemeen is dat men de leraars napraat en daardoor helemaal geen Bijbel meer nodig heeft. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Men moet zich houden aan het woord Gods en niet aan het woord van welk mens dan ook. En daarna vers 100, ik ben voorzichtiger dan de ouden, maar dat is hetzelfde als ik ben verstandiger dan mijn leraars uiteraard, hè. Moet toch duidelijk zijn, hè. Woord voorzichtigheid wordt immers in de Bijbel gebruikt in de zin van verstandig zijn. Waar er nog bij komt dat het daarmee synoniem is, omdat verstand, wijsheid enzovoorts tot uitdrukking komt in dat men weet aangaande de toekomst. Want dat is wijsheid. Ja, ja. Wijsheid wil zeggen dat men weet van de toekomst. Niet van het verleden of van het heden, want daar schieten wij niks mee op. Daar heeft de mens ook helemaal geen belang bij, niet echt, om iets te weten uit het verleden of laat staan van het heden. Hij wil weten over de toekomst, want hij kan zijn beslissingen opnemen, zal ik maar zeggen. Hij kan zijn weg door laten bepalen enzovoorts. Vandaar dat het woord voorzichtig inderdaad gebruikt wordt in de zin van verstand. En in de nieuwe vertaling wordt het dan prompt zo vertaald. Helaas, want voorzichtigheid is zo'n mooi woord. Het veronderstelt namelijk dat men voorzicht heeft. Dat men vooruit kan kijken. Dat is het hele idee. En dat is het verstand, de wijsheid van de Heer Jezus ook. Hij wist wat gebeuren zou. Want hij begreep het woord Gods. Vandaar dat je niet verstand kunt hebben van het woord God zonder de profetieën te kennen. Zonder te weten wat God in de toekomst zal doen. Men wil het weten, men moet het weten. De vraag van de discipelen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weer oprichten, was zeker geen domme vraag. Ze moesten het weten, ze hebben het ook geleerd. Alleen op diezelfde dag nog niet. Dat was even nog niet de bedoeling. Maar het gaat er maar om dat als men zich laat onderwijzen uit het woord Gods, dan leert men weliswaar over het verleden, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat men leert aangaande de toekomst, zodat wij weten waar gij heen gaan. En de Heer zegt tot zijn tijdgenoten, gij zit in duisternis, gij weet niet van waar gij komt en dus ook niet waar gij heen gaat. Maar dat de Heer zei, ik ben van boven en ik weet dus waar ik naartoe ga. Naar boven namelijk, hè? Want de natuurlijke mens is uit de aarde, dan gaat daar naartoe. Maar het gaat om de toekomst. Dus ik ben voorzichtiger dan de ouden, omdat ik uw bevelen bewaard heb. Ik heb mijn voeten geweerd van alle kwade paden, omdat ik uw woord zou onderhouden, enzovoorts. En dan vers 102. Gij hebt mij geleerd. Want hij heeft inderdaad moeten leren. Waarbij het woord Gods een lamp voor zijn voet was en een licht voor zijn pad. Want dat is de uitspraak van vers 105, die ik van jongs af aan al ingelijst aan de muur heb zien hangen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat het eigenlijk de uitspraak is van de Heer Jezus zelf, dus in de eerste plaats. Want dat is het, hè. Nou. Dan vers 108 is ook de moeite waard. Psalm 119, vers 108. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Laat u toch welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is ook Hebreeën. Hebreeën 13 namelijk, waar gesproken wordt over offers die wij zouden brengen. En die offers bestaan in de eerste plaats uit de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. En heel de gedachte is dat als men zich eerst laat vullen met het woord Gods, dan kan men daarna tot God spreken en zijn eigen woorden aan God aanbieden, omdat die woorden uiteindelijk gewoon van God afkomstig zijn. God geeft zijn woord in ons hart, opdat wij vervolgens weer tot hem, en in ieder geval tot eer van hem, zouden spreken. En dat is onze logische godsdienst. Namelijk dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Het welk is onze logische, het woord betreffende, betekent dat. Het is onze logische, het woord betreffende dienst, want we stellen ons lichaam ter beschikking, inderdaad, omdat het gevuld zou worden met het woord Gods, opdat daarna het woord Gods ook inderdaad gesproken zou worden. Dat is wat we offeren. Maar niet alleen uit onze mond. De gedachte is dat het uit onze mond komt, omdat ons hart ermee vol is. En dat is bij de psalmist uiteraard ook zo. En dus bij de Heer Jezus. De gedachte is trouwens ook, hoewel die in deze psalm niet al te zeer naar voren komt, de gedachte is ook dat de Heer Jezus zich heeft laten vullen met het woord Gods. En daarna, na zijn opstanding, heeft hij datzelfde woord bekendgemaakt, te midden van die grote gemeente, aan zijn vele broederen, aan degenen die hem gegeven zijn, kortom, aan ons. Dat is waar het om gaat, hier. En niet aan anderen. Maar goed, laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds. De varren uw lippen, of de varren onze lippen, heet het. Dat is niet Hebreeën 13, maar het is Hosea 13, geloof ik ook. Daar komt die uitdrukking voor. De varren onze lippen, maar dat is inderdaad het offer van onze lippen. Is varren in de betekenis van offer. Laat u toch, o Heere, welgevallen de vrijwillige offeranden mijns monds en leer mij uw rechten. Daarna vers 113, waar staat, ik haat de kwade ranken, maar heb uw wet, uw woord, lief. Dat is een verwijzing niet naar Johannes 17, maar wel een verwijzing naar diezelfde gebeurtenis op diezelfde avond, naar de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Ik haat de kwade ranken. De kwade ranken zouden worden afgesneden in de zin van het ongelovige volk. Ongelovige leden van het volk, Joods volk, zou inderdaad worden afgesneden. Want daar gaat het over. Het zijn woorden die de Heer uitsprak in die gelijkenis op de laatste dag officieel van het oude verbond. Nou, één en laatste dag dan vooruit van het oude verbond. En hij zei, de ranken die geen vrucht dragen worden afgesneden, omdat de ranken die vrucht dragen nog meer vrucht zouden dragen. En de rank is het koninkrijk, zoals beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. En als het koninkrijk eenmaal aanbreekt, worden de boze ranken, de kwade ranken, inderdaad afgesneden. Maar die kwade ranken hier zijn gewoon dezelfde als de goddelozen die hier in het schriftgedeelte genoemd worden. Nou, gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat is vers 114, hetzelfde verhaal, hè? Op uw beloften heb ik gehoopt. Wijkt van mij, gij boosdoeners, dat ik de geboden mijn gods mogen bewaren. Enzovoorts. Nou, dan hebben we nog vers 130. De opening uw woorden geeft licht. De slechten verstandig makende. Want wij die slecht zijn, worden verstandig gemaakt. U weet wel, niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, maar de onwijzen verachten het onedele. Aan hen wil God inderdaad zijn woorden bekendmaken. Dat is 1 Korinthe 2, waar dat allemaal staat. Hè? Laatste vers van 1 Korinthe 1 en dan 1 Korinthe 2, waar het ook gaat over openbaring van die verborgenheid, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar de opening van uw woorden in de eerste plaats is noodzakelijk. Maar daarnaast leren we uit de schrift dat inderdaad niet alleen de woorden Gods en dus de schriften geopend moeten worden. Maar we leren daarnaast dat die schrift geopend wordt door de geest. 1 Korinthe 2, weer. We hebben de geest van God ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Of de woorden worden geopend door de Heer zelf. Want staat er, dat is 2 Korinthe 3, wanneer het tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. En dan opent de Heer ook het woord. En twee versen verder of zo staat dat de bedekking door Christus zal worden weggenomen en dat hij degene is die de schriften zou openen. En dat zeiden de Emmausgangers trouwens ook. Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende? Want het openen van de schriften, dat doe je niet gewoon door je Bijbel open te leggen. Het openen van de schriften doet de Heer zelf, doet God zelf, doet de Geest zelf voor ons. Op voorwaarde dat wij ons op voorhand aan die schrift onderwerpen. Dat is de gedachte. En wanneer we niet in geloof ons onderwerpen aan de schrift, zal hij die schriften niet openen en blijft de Bijbel dus gewoon dicht. Blijft het een verzegeld boek enzovoorts. Er zijn vele schriftplaatsen die precies dat zeggen. Eerst geloven, voorhand, dan zal de Heer openen. Als we tot de Heer bekeerd zal zijn, zal de Heer de bedekking wegnemen. Als we komen tot Christus, zal Christus de bedekking wegnemen. Als wij ons laten vullen met de Geest, zal de Geest de bedekking wegnemen. Hij zal dus het woord openen. De uitdrukking komt nogal eens voor, hoor. De opening uw woorden geeft licht, uiteraard, want uit de Bijbel komt het licht. Nou, wat zal ik nog noemen? Ik noem nog vers 141. Waar staat, ik ben klein en veracht. Ik zou bijna zeggen, en de onwaardigste onder de mensen. Maar dan ben ik ineens kortgesloten met Jesaja 53. Hè? Dat was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Dat wil zeggen, hij was inderdaad nederig. Als mens, in elk geval. Want als mens onderwierp hij zich meer dan welk andere mens aan het woord Gods. En naar die norm, dat is de enige norm die telt, was hij dus klein en veracht. Was vernederd geworden, was gehoorzaam geworden enzovoorts. Was klein en veracht. En dan staat er, doch uw bevelen vergeet ik niet. Maar dat doch had eigenlijk gewoon en moeten zijn, want dat is wat er staat. En uiteraard in de betekenis van namelijk. Waar wij ons houden aan het woord Gods, zijn wij inderdaad klein. En naar zekere norm ook inderdaad veracht voor de wereld. Maar dat wordt hier gezegd uiteraard van de Heer Jezus. Dan vervolgens nog vers 165. Die uw wet beminnen, degene die uw wet beminnen, hebben grote vrede. Want Christus is onze vrede. En diezelfde Heer zei in hetzelfde Johannes 17, waarom ik steeds in dezelfde schriftgedeelte terechtkom, hè? Zo gaat het maar altijd. Maar het hoort zo, hoor. Johannes 17 dus zegt, nee, het is niet 17, het is een hoofdstuk eerder, maar hetzelfde verband. Dus vrede geef ik, laat ik u, mijn vrede geef ik u, maar vrede komt van het verbond des vredes. Het is gewoon de vrede van het nieuwe verbond. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede. En dan te bedenken dat velen bij wet juist denken aan het oude verbond. Wat het niet is, overigens. Maar wanneer we de schriften beminnen, het woord onderwijs gods beminnen, dan zullen wij ontvangen de vrede van het nieuwe verbond. En dan staat er, en zij hebben geen aanstoot. Wie dan wel? Degene die wet niet beminnen, maar in de praktijk onder de wet, als wet, de linkerkant van de wet, weet je wel, die onder de wet leven, want die aanstoot, dat is inderdaad de uitdrukking die ook in de psalmen, onder andere, gebruikt wordt voor de struikeling, de aanstoot, de struikeling, de ergernis van degene die onder de wet leefden en daardoor niet kwamen tot geloof in de Heer Jezus. Zij zijn gestruikeld, voor hen was Christus de steen des aanstoots, de rotsteen der struikeling. Maar wij die het woord beminnen, liefhebben, hebben geen aanstoot. Integendeel, wij hebben grote vrede. Waarmee tegelijkertijd gezegd is, de goddelozen hebben geen vrede. Maar dat staat weer in een andere psalm. Nou. En dan... Het laatste gedeelte dan, vers 170. Laat mijn smeken voor uw aanschijn komen, red mij naar uw toezegging. Waarom hebt ge mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, weet je wel. Of ik lag gekneld, want ik ken alleen de Berijmde versie. Ik lag gekneld in banden van de dood, hè. Maar ik riep tot u al mijn dagen, enzovoorts. Een gebed om verlossing, wat in zoveel psalmen voorkomt, is altijd gebed om verlossing uit de dood van de Heer zelf, en niet alleen vanuit de dood. Het is trouwens hetzelfde gebed als uit Hebreeën 5, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft tot degene die hem uit de dood, en dus uit het stof waaraan ik leefde, uit het dood kon verlossen. En hij is inderdaad verhoord geworden, uit vrezen. Omdat hij godvrezend was enzovoorts. Hè. Maar hier vind je datzelfde gebed, min of meer ook. Laat mij smeken voor uw aanschijn komen, red mij naar uw toezegging. En dan, mijn lippen zullen uw lof overvloediglijk uitstorten. Als gij mij uw inzettingen zult geleerd hebben. En nog een keer hetzelfde. Mijn tong zal spraak houden van uw reden. Want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Waarbij de gedachte is dat inderdaad de Heer Jezus zou opstaan uit de dood en daarna zou hij zich bekendmaken aan de gelovigen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En anderen werden gewoon opgeroepen tot geloof. Maar in het bijzonder, hij zou zich bekendmaken, zich openbaren, in die zin van bekendmaken, hij zou zich bekendmaken, namelijk openbaren aan de gemeente en daarmee de lof Gods, de eer van God verkondigen. En dat is ook wat hier staat. Mijn lippen zullen uw lof overvloedig uitstorten. Precies zoals in Hebreeën 2 stond. Ik zal uw lof aan mijn broederen verkondigen. Hè? En hier staat nog, mijn tong zal spraak houden van uw reden, want al uw geboden zijn rechtvaardigheid. Laat uw hand mij te hulp komen, want ik heb uw bevelen verkoren. O Heere, ik verlang naar uw heil en uw wet is al mijn vermaking. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Precies. Leuke, leven en loven. Horen bij elkaar, is eigenlijk hetzelfde. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. En laat uw rechten mij helpen. Waarna op slot nog een keer verwezen wordt inderdaad naar Hebreeën. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Ik zoek uw knecht, of zoek uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Want de gedachte is dat hij inderdaad door het woord Gods en door zijn lijden inderdaad gehoorzaamheid en geloof heeft geleerd. Als iemand geleerd heeft te vertrouwen op het woord Gods, dan was het inderdaad de Heer Jezus zelf. Hetgeen vervolgens oorzaak is voor ons geloof en ons vertrouwen. Want wij geloven in hem en wij geloven dus dat God inderdaad degene die zijn woord bewaren, inderdaad leven geeft, doet wedergeboren uit ditzelfde onvergankelijke zaad. De Heer Jezus was de eerste die dat overkwam, om het dan maar eens gewoon te zeggen. Hij was ook de eerste die uit de dood werd opgewekt. Ik zeg er altijd bij, dat hij werd opgewekt, komt gewoon voort uit het feit dat hij een gelovige was. Want alle gelovigen zullen opgewekt worden en behouden worden, of zijn behouden, het is maar hoe je dat zegt. Met alleen het feit dat hij als eersteling uit de dood werd opgewekt, wordt aan de ene kant verklaard uit het feit dat hij ook meer dan wie ook leefde uit het woord Gods. En aan de andere kant doordat hij inderdaad door God zelf verwekt was niemand anders was dan, wat ik dan toch maar noem voor de gelegenheid, God geopenbaard in het vlees, al is het niet een echte Bijbelse uitdrukking. Maar hij was nou eenmaal wel degene die de gestaltenis Gods was en die Godheid heeft afgelegd, die zich geledigd heeft, die de mensen gelijk is geworden en als mens heeft hij geleefd in afhankelijkheid van wat God beloofd had. Meer dan wie anders ook. En daarom heeft God hem veel vroeger dan te verwachten viel, heeft hem opgewekt uit de dood. Niet alleen uit de dood, maar dus uit de doden, namelijk van tussen de doden uit, opdat hij de eersteling zou zijn, met de woorden uit Colossense. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Maar verder zijn wij navolgers van Christus. Navolgers, de leuke plaats om het te zeggen, is Wolle, niet wel? Nee? Hier woonde toch Thomas, Tommy? Tommy Verkamper? Thomas Akempis? Navolgers van Christus. Wij zijn navolgers van Christus. Niet in dat we dezelfde vreemde dingen doen of wonderen verrichten, maar in de zin van dat wij leven, zover in ons vermogen ligt, leven met heel ons hart inderdaad, uit geloof. In afhankelijkheid van het woord Gods, in onderwerping aan God die gesproken heeft, en met de blik gericht niet op het lijden wat op ons komt, maar met de blik gericht uiteraard op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus, zegt de apostel, roem ik in mijn zwakheid prijs ik mezelf gelukkig dat ik mag lijden voor de Heer, want het zal omgezet worden in heerlijkheid. En daarmee was hij een ware navolger, inderdaad, van de Heer Jezus zelf. Ziende op de vreugde die ons voorgesteld is, want inderdaad, wij zijn in hopen zalig geworden. En het is nog maar één bigoon, zeggen de Groningers dan. Het is nog maar een klein zetje. Hè? Het is nog maar heel kort. En dan zal inderdaad die hoop aan ons vervuld worden. Zullen we de Heer danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat ook wij dat woord mochten ontvangen. Dat u zichzelf aan ons hebt willen bekendmaken. En niet alleen met de oud-testamentische geschriften, maar we danken u ook dat we de inwoning van de geest mochten ontvangen, opdat we door die geest zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn. We danken u dat u ons de schriften wilt openen, opdat we met die geopende schriften inderdaad licht zouden ontvangen en zouden verstaan wat u beloofd hebt zoveel eeuwen geleden. Wij danken u daarom voor het voorrecht dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, dat we mogen weten waar we heen gaan. Dat we ons bewust mogen zijn van dat vaderland wat u voor ons hebt weggelegd, waarvan wij officieel reeds burgers geworden zijn. Wij danken u dat we in vertrouwen op uw woord door het leven mogen gaan. In de wetenschap dat het inderdaad niet lang meer zal duren, omdat onze verlossing, onze zaligheid nu nader is dan toen wij eerst geloofd hebben. Wij danken u daarom dat wij ook vanavond bepaald mochten worden bij onze heiland zelf, die zelf zijn loopbaan heeft gelopen en die gezeten is aan uw rechterhand, opdat wij inderdaad niet zouden bezwijken in onze zielen, maar integendeel onze hoop zouden stellen op die Heer die ons is voorgegaan, in wiens heerlijkheid wij zullen delen in de toekomst. We danken u daarom voor de uitnemende rijkdom van uw genade en voor het overvloedige licht van dat nieuwe verbond wat u ons hebt willen bekendmaken in Christus. Wij danken u ook dat we in dat licht mogen wandelen, daardoor gemeenschap met elkaar mogen hebben en werkelijk een gemeente mogen vormen en daarmee ook onze blijdschap mogen vervullen. Wij danken u daarom dat we uw kinderen geworden zijn, uit uw genade, en dat u het bent die ons in alle dingen wilt ondersteunen, wilt leiden en ons wilt brengen naar die toekomst die u voor ons hebt weggelegd. Wij prijzen uw naam dan, dat u ons gezegend hebt met zo'n grote zaligheid en dat we mogen leren verstaan dat wij één plant geworden zijn met onze heiland die eenmaal voor ons leed en stierf, maar die uit de dood opstond en die gezeten is aan uw rechterhand met eer en heerlijkheid gekroond. Wij danken u dan voor die eer en heerlijkheid waarin wij ook mogen delen straks in de toekomst. Wilt u dan ons ook nabij zijn in de dagen die voor ons liggen? Wilt u uw woord aan onze harten bevestigen, omdat we opgebouwd mogen worden in het geloof en mogen komen tot een grotere kennis van een gemeenschap met de rijkdom van uw genade. Amen.